Vorige week zondag was het Vaderdag. En toen werd er gezegd, onder andere, dat vaders een heenwijzing zijn naar onze hemelse Vader. En dat is nogal wat, als je dat zegt. Want daarmee impliceer je dat je als vader God in de weg kunt staan, maar dat je God ook de ruimte geeft om zichzelf te openbaren aan je eigen kinderen of aan andermans kinderen waar je je vader voor voelt. En daarom heb ik besloten om dit thema niet op een of in een avonddienst te gaan invullen, of op een avond waarbij er alleen maar geïnteresseerden zijn. Maar ik dacht, dit is een thema dat past ons allemaal. Een heenwijzing naar onze hemelse Vader. En ik heb het thema inderdaad genoemd betrokken vaderschap. Hoe dan? Uit ervaring weet ik dat als ik spreek of preek over dit soort praktisch toegepast christendomthema's of ethische thema's, dat er altijd wel iemand in de zaal is die verdrietig wordt, omdat hij juist dat mist. Of iemand die boos wordt, omdat hij zich in de preek of al voorafgaand aan de preek in zijn leven tekort gedaan voelt rondom dat thema. En helaas in de gemeente zijn we daar niets beter in om mensen te laten weten of ze er wel of niet bij horen dan buiten de gemeente, helaas. Als ik met jullie wil nadenken over het thema vaderschap, dan gaat dat vandaag dus ook weer zo. Er zullen mensen zijn die vanochtend verdrietig worden. Er zullen mensen vanochtend boos worden. Wellicht niet om mij, maar om hetgeen wat ik vertel en de herinneringen dat het met zich meebrengt. Ik moet denken aan de ouders of aan de kinderen die opgegroeid zijn zonder vader. Ik weet er alles van. Ik was 7 jaar toen mijn vader plotseling overleed. En ik ben emotioneel geamputeerd opgegroeid. En we zijn ondertussen 57 jaar verder en ik heb er nog steeds last van. Het is nog steeds een blauwe plek. Of ik moet denken aan die mensen die wellicht hier in de zaal zitten, die zo graag een kind hadden willen krijgen, maar het is niet gebeurd. En die elke keer weer opnieuw op verjaardagsfeestjes die verhalen over de kindertjes moeten aanhoren. Of die te horen krijgen, oh, jij hebt geen kinderen, dus jij weet daar niets van. Wat kan het een gevoelige plek zijn in je leven? Of tenslotte de vaders die al een van hun kinderen naar het graf heeft moeten brengen. Wat een verlies. Recent is er een boek uitgekomen, dat heet Rouwkost. En daarin delen vaders hun emotie, hun verdriet bij het verlies van hun kind. We hebben ooit zelf, Willemien en ik, bij het graf gestaan waar een vader zo'n klein kistje in het graf tilde. Het staat me nog op het netvlies gebrand. En terwijl ik dit vertel, weet ik nu al dat ik vaders ben vergeten. Dat ik ook nu al in het opsommen van een aantal mensen weer mensen tekort doe. Wellicht dat op een ander tijdstip nog eens met deze groep mensen in gesprek wordt gegaan. Ervaringen uitwisselen, verdrieten delen. Want één ding is zeker, ook deze mensen zijn onderdeel van de gemeente. Het zijn geen tweederangs burgers of zo. Dat maken wij ervan. Het zijn volwaardige opvoeders. Wellicht niet van hun eigen kinderen, maar van andermans kinderen. En ondanks dit risico heb ik toch besloten om het hier vanochtend over te hebben. Het liet me niet los. Elke keer kwam het weer terug in mijn hart en dan zei ik, Heer, dit is een grap. Ik heb hier geen zin in, want ik weet dat het zo'n ingewikkeld thema is. En elke keer weer opnieuw zei de Heer, Bert, ik weet het, dat jij dat ingewikkeld vindt. En daarom denk ik dat jij het kan. In afhankelijkheid van mij. Vaderschap, betrokken vaderschap, hoe dan? En als inleiding wil ik 4 Bijbelgedeelten met jullie lezen. Bijbelteksten die over dat vaderschap gaan. Allereerst Psalm 103. 103 vers 13. Waarin als het ware de parallel tussen de hemelse en de aardse vader wordt getrokken. Psalm 103 vers 13, daar staat, gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. We gaan verder, Spreuken 31 vers 28. Spreuken 31 vers 28. Het gaat over de degelijke huisvrouw. Wie heeft haar gevonden? Nou, in ieder geval ik. En dan staat er in vers 28 dit. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. En waarom doen ze dat? Ook haar echtgenoot doet het rond haar. We gaan naar het Nieuwe Testament. Efeze 6. Efeze 6 vers 4. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing in de Heere. En tenslotte Colossense 3. Vers 21, Colossense 3, vers 21. Vaders, terg. Een ander woord wat je hiervoor zou kunnen gebruiken is, irriteer ze, frustreer ze niet. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. De gelezen teksten laten zien dat de houding van vaders met hun kinderen en met de omgang met de moeder van hun kinderen invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. En dit staat in de Bijbel en ik werk al zo'n 40 jaar in hulpverlenend Nederland en mijn gesprekken met mensen en het lezen van boeken en onderzoeken bevestigen dit alleen maar. Dat klopt ook wel, want het stond al in de Bijbel. Voordat ik dit thema met jullie wil gaan uitwerken, wil ik nog een paar dingen zeggen tegen een categorie die wellicht denkt dat ze hier voor spek en bonen vanochtend zitten. Want niets is minder waar. Allereerst, iedereen heeft een vader gehad. Of die heeft nog een vader. En wellicht is deze morgen een kans om te kijken wat die relatie met je vader, de relatie met je hemelse vader kleurt. En of die kijk op je hemelse vader wel klopt. In Exodus 34 vers 7 wordt gezegd dat dingen van generatie op generatie doorgegeven kunnen worden. Wat is het gaaf dat het bij jou stopt, als je wil. Dus wellicht is het vanochtend voor jou de kans om de relatie die je met je aardse vader hebt en de invloed daarvan op de kijk op je hemelse relatie, op de relatie met je hemelse vader, om die eens onder de loep te nemen en kijken, klopt dat eigenlijk wel? Hoe ik kijk naar mijn hemelse papa? Of wordt hij meer beïnvloed door mijn aardse vader? En is dat niet goed? Wellicht, mocht je vader nog leven, valt er na vanochtend nog iets op te ruimen. Nou, grijp je kans. Een tweede, je ontdekt als moeder opnieuw welk potentieel jouw man, de vader van je kinderen, heeft gekregen. En mag je hem die ruimte geven en hem steeds weer aanmoedigen daarin te gaan staan. Rechtstreeks of via het gebed. Je hoeft het niet alleen te doen, moeders. De perfecte, dat is de derde categorie, daar hoor ik een beetje bij. De perfecte opvoeder bestaat niet. Bepaalt deze morgen je opnieuw in het tekortschieten. Ik weet nog goed, de eerste 10 jaar van mijn vaderschap was ik de perfectionistische vader. Want ik kreeg een kind en mensen zeiden, wat leuk Bert, je wordt vader. En ik zei ja, en ik had geen idee. Want ik had geen vader. Ja, ik had een hemelse vader. Ik dacht, zo moet het. Arme kinderen. Misschien moet je vanochtend, na deze dienst of vanmiddag, daar eens wat over nadenken. En ja, wellicht is het aan jou om met je kind nog weer eens contact op te nemen. Dat is maar één stap voor de omkering. Maar wellicht is er al jaren geen contact meer met je kind. Wat een troost dat we onze handen mogen vouwen en onze kinderen daar voor de troon van God brengen. En tenslotte, wellicht kun je de lessen trekken en gebruiken in je rol als man of vrouw in het leven van andermans kinderen. In de opvoedavond ben ik op een van de avonden geëindigd met, ik hoop dat er plek zat is in je gezin voor de vreemdeling, voor het vreemde kind. Wat heb ik ze gemist? De vaders die veel aandacht voor mij hadden. We zijn 57 jaar verder en ik kan op 2 handen tellen de mensen die aan mij gevraagd hebben, hoe is het om zonder vader op te groeien? Niemand staat met dit thema aan de zijlijn, als je wil. Betrokken vaderschap. Waar is dat vaderschap eigenlijk begonnen? Ik wil met jullie naar Genesis 1. Genesis 1, vers 27 en 28. Waar volgens mij de geboorte plaatsvindt van het vaderschap. Genesis 1, vers 27 en 28. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee. En over de vogels in de lucht. En over al de dieren die op de aarde kruipen. Wees vruchtbaar en talrijk. De geboorte van het ouderschap. God schiep een man en een vrouw. Samen vormen ze het beeld van God. man en vrouw gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. Als het gaat om onze relatie, is een man en vrouw niet inwisselbaar. En als we dat geloven, dan moeten we die lijn ook doortrekken in het ouderschap. En tot de conclusie komen dat vaders en moeders niet inwisselbaar zijn. Natuurlijk zijn vaders niet beter dan moeders. Ze zijn anders. Wel gelijkwaardig, niet gelijkaardig. Man en vrouw, vader en moeder zijn complementair aan elkaar. Ze vullen elkaar aan. Samen vormen ze het beeld van God. Wat maakt dan dat vaderschap zo anders? Ik wil met jullie naar 4G's kijken. Mensen die een beetje bekend zijn met de mobieltjes, die weten dat als je 4G hebt, dan heb je een goed bereik. Nou, 5G heeft volgens mij alleen maar God. Hè, want 5G heb je overal bereik. Nou, zo beperkt zijn, of zo geweldig zijn wij nou ook weer niet. Dus wij houden het als vaders bij 4G. Maar ik wil 4G's noemen. En ik geloof als je die 4G's gaat toepassen, gaat uitwerken met je beperking, afhankelijk van wat hierboven staat, dat je een 4G-vader, dat je bereikbaar bent voor je kind. En dat je op die manier niet de perfecte, maar een gezonde heenwijzing bent naar de hemelse vader. En de eerste G is de G van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan wie? Aan de bedenker van het vaderschap. Als je een apparaat koopt in de winkel, dan is het eerste wat je doet, ja, mannen hebben een neiging om eerst wat zelf aan te prutsen, maar de bedoeling is dat je de handleiding leest. En als je de handleiding dan leest, dan ontdek je stap voor stap hoe het apparaat werkt. De eerste G van het vaderschap is gehoorzaamheid aan de handleiding. Gehoorzaamheid aan de bedenker, aan de initiator van het vaderschap. En dat is de Heere God zelf. In Johannes 5, daar zien we dat de Zoon alleen maar dat deed wat hij de Vader zag doen. Jezus gaat ons daarin voor. Gehoorzaamheid. Volledige gehoorzaamheid. Misschien kan u die preek van vorige week nog herinneren. Toen ging het over mijn vrienden, noem ik u. Ja, er volgde nog wat meer in vers 14. Mijn vrienden, noem ik jullie, als je mij in alles gehoorzaamt. Geen goedkope vriendschap, hè? Zo van, ah joh, maakt allemaal niet uit. Maakt wel degelijk wat uit. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, daar valt of staat volgens mij in deze wereld alles mee. Waarom? Omdat daar ook de ellende mee de wereld in gekomen is. Wat gebeurde er in de hof? Als eerste zonde, ongehoorzaamheid. Dus ook in het vaderschap hebben we daarmee te maken. Zijn we als vaders bereid om die eerste G toe te passen en gehoorzaam te willen zijn aan de hemelse Vader? Vader, u wil geschieden. Als u mijn kinderen hebt toevertrouwd, als u die panden aan mij hebt toevertrouwd, hoe kan ik dan in afhankelijkheid van u een goede rentmeester zijn? De tweede G heeft te maken met geïnteresseerd leiderschap. In het begin van de preek noemde ik al die twee teksten, Efeze 6 en Colossense 3. Samengevat, nogmaals, beschrijven ze wanneer vaders hun kinderen leiden met strengheid, maar zonder liefde brengen ze hun kinderen tot opstand of wanhoop. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Vaders, ons is gedelegeerd gezag gegeven. Wij mogen leiding geven aan onze gezinnen. En ik weet wel, vandaag de dag is dat tegen de stroom in. Daarom begon ik ook bij die eerste G. Gehoorzaamheid aan de vader en niet gehoorzaamheid aan de algemene tendens. Geïnteresseerd leiderschap. Vaders, gaat het je nog iets aan wat je kind doet? Wat je kind voelt, wat je kind vindt? Interesse. Aandacht. We willen toch graag communiceren dat onze hemelse vader in alles betrokken wil zijn. Nou, jouw kind proeft dat in eerste instantie door jou heen. Ik was 7 jaar toen mijn vader overleed. 14 dagen later liep ik naar school en ik kwam op school en ik was onderweg. Had ik een prachtige lucht gezien en in die lucht dacht ik dat ik mijn vader in de hemel zag. En ik kwam op school en toen had je nog niet van die officiële kringgesprekken, maar een soort van kringgesprek. En ik zat helemaal op mijn stoel als jochie van 7 te wiebelen en ik zei: meester, ik heb papa vanochtend gezien. En toen zei die meester: ik weet niet of je vader in de hemel is, want jullie zijn niet van onze kerk. Op dat moment dacht ik, als dit grondpersoneel de vertegenwoordiger is van hem, wil ik met hem nooit meer iets te maken hebben. En dat was het begin dat ik God afwies. Vaders, wat een kans, want laten we het vooral ombuigen. Wat een kans. Door onze interesse, door het leiding nemen in het leven van je kind. Dat je dat mag laten zien. Het is nog maar gebrekkig wat papa doet. Maar de hemelse vader doet nog veel meer. De eerste G, gehoorzaamheid. De tweede, geïnteresseerd leiderschap. De derde G, een getuigend voorbeeld zijn. Wij vaders, wij kunnen een getuigend voorbeeld zijn. Kinderen kijken naar ons. Onze plaatjes zeggen meer dan onze praatjes. Ons leven is onze preek. En als je dat weet, kun je denken van: oh, wat heftig. Maar je kan ook denken: wow, wat een kans. Wat een optie, wat een mogelijkheid. Ik wil 2 voorbeelden noemen die ik in de Bijbel tegenkom, waarin wij als vaders een voorbeeld mogen zijn voor onze kinderen. Allereerst zien we dat in de relatie naar onze hemelse vader, als het gaat om gehoorzaamheid. In Hebreeën 12... wordt gesproken over gehoorzaamheid aan de aardse vader die we kunnen zien. En gehoorzaamheid aan de hemelse vader die we niet kunnen zien. En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver: als we de gehoorzaamheid aan de aardse vader die we kunnen zien al niet kunnen volbrengen, hoe zal het dan zijn om gehoorzaam te zijn aan iemand die je niet ziet? Tijdens mijn studie mocht ik onderzoek doen in de jeugdgevangenis in Zeist. Daar heb je 2, een jongens en een meisjes. Lindenhorst en Nijkenstein heette dat toen. Ik weet niet of die namen nog zo zijn, maar ik mocht daar onderzoek doen. En in die gesprekken had ik zo af en toe een gesprek met die jonge gedetineerden over het geloof. En dan zeiden ze tegen mij: een liefhebbende vader, die bestaat niet. Ik ken alleen maar een vader die zuipt en slaat. Een getuigend voorbeeld zijn. In woord en daad. Een tweede voorbeeld wat ik zie als het gaat om getuigen zijn, is de omgang met je vrouw, mannen. Je bent in de omgang met je vrouw een getuigend voorbeeld naar je zonen en naar je dochteren. Het beste vaders wat wij onze kinderen kunnen geven is liefde aan hun moeder. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig. Het staat in de poort en hij stiekt dat helemaal voor me. Hier in Hattem, Willemien komt eraan en die gaat daar door de Dalspoort. En er staan 5 kerels staan daar te juichen en te prijzen. Mama! En een eentje verderop staat papa. Die deed er al een tijdje. En werd verachtelijk versleten. Maar hij wist waarom hij het deed. Wat een voorbeeld kunnen wij vaders zijn voor onze kinderen als het gaat om de omgang met de andere sekse. Snapt u wel, als we dit gaan toepassen, dan zijn een heleboel discussies allemaal niet meer nodig. We zijn ook een getuigend voorbeeld voor onze dochters en voor onze zonen. Van zo ga je dus met het andere geslacht om. Dus het voorbeeld in de zin van zo ga je met je moeder om. Maar ook zo ga je met het andere geslacht om. Ik heb waarschijnlijk veel fout gedaan in mijn opvoeding. Maar 1 ding, daar ben ik van overtuigd, heb ik goed gedaan. En dat is de boodschap naar de jongens. Je gaat met respect om met het andere geslacht. Heb het lef, niet in je dee, om je vrouw te verwaarlozen. Want dan kom je mij tegen. Dat moet ik dan ook wel eens horen. Als ze schoondochters zijn. Mannen, het beste wat je je kinderen kan geven is die derde G. Een getuigend voorbeeld zijn. Eer je vrouw. En 1 Petrus 3 vers 7. Hè, die eerste 6 versen die kunnen we nog wel pruimen. Hè, dat gaat over de vrouw wat ze allemaal niet goed doet en maar fout doet. Maar dat zevende vers dat zegt, mannen, bewijs je vrouw eer, opdat uw gebeden niet worden belemmerd. Waarom gaat het in een heleboel kerken niet goed? Omdat de broederraad niet hun vrouw eert. En ze bidden wel als brugman, maar het heeft geen zin. Of is dat een beetje kort in de bocht? Nou ja, kou er maar eens op vandaag. Maar bewijs eer aan je vrouw. Weet je, en dat geldt ook voor de mannen die geen kinderen hebben. Of de kinderen aan de deur. Dat is een besluit, een opdracht bedoel ik, tot de dood je scheidt. Hè? Je vrouw eren. Als brozer vaatwerk. Waar ik altijd flauwe grapjes over gemaakt. Hè? Zeg maar, ah, ja. Beetje brozer. Nee, er staat brozer vaatwerk. We zijn dus blijkbaar allemaal vaatwerk. De vrouw is brozer vaatwerk. En het gewone vaatwerk is het witte porselein wat u in de kast hebt staan. En brozer vaatwerk, dat zijn die antieke vazen waar u heel kostbaar mee omgaat. Dat is eer. En de vierde G, gehoorzaamheid, geïnteresseerd, leiderschap en getuigend voorbeeld zijn. En die vierde G is een geloofsverantwoordelijkheid serieus nemen. In de Bijbel zien we een vader, Job, die zijn geloofsverantwoordelijkheid serieus neemt. In Job 1 vers 5 er staat, en telkens wanneer de zonen weer bij elkaar kwamen, of een feestje hadden gebouwd, wat ging Job dan doen? Offeren. Want ze zouden eens gezondigd kunnen hebben. Dus toen hadden ze ook al wilde feesten. He, dus als dat vandaag gebeurt, relax, dat was er al. Bid maar voor ze. En in die lijn van Job, we mogen gelukkig en we hoeven gelukkig niet meer te offeren, zou wat worden, hè, bij ons achter thuis. Nee, we hoeven niet meer te offeren, er is voor ons geofferd op Golgotha. Wij mogen bidden. Vader, ga je 's morgens vroeg 10 minuten eerder je bed uit, om je gezin voor de troon van God te brengen. Om te bidden voor je kinderen. Als ze weer die enge wereld ingaan. Of zeggen we bij het ontbijt, nou pas maar op, maar kijk maar uit. Hoe zit het met je geloofsverantwoordelijkheid? Er was een meisje, En een jaar of 14, dat kwam bij mij in therapie. En na wat heen en weer gepraat, zei dat meisje tegen mij: meneer Rijns, weet u waarom ik het volhoud? Ik weet dat papa elke dag voor mij bidt. Heb je geen academische graad voor nodig, hè? Gewoon een bereidwillig hart. Twee handen die gevouwen en twee knieën die buigen. Vaders, we hebben zoveel potentieel in huis. Veel meer dan het baantje wat u heeft. Gehoorzaamheid, geïnteresseerd leiderschap, een getuigend voorbeeld zijn als het gaat om de ontmoeting met God en de invulling daarvan en de omgang met de andere seksen. En tenslotte de vierde G, geloofsverantwoordelijkheid. En dan mogen we onder en in afhankelijkheid van hem die 5G is, onze hemelse vader, krijgen we daar een heel leven voor om dat uit te werken. Het hoeft niet vandaag af. Je mag fouten maken, je mag tekort schieten. Wij hebben de kinderen ondertussen zo oud dat we die gesprekken met ze aangaan. Waarin zijn we tekort geschoten? En als ze dan iets noemen, niet gelijk zeggen, ja maar. Nee, luisteren. Luisteren. Vanuit het verlangen dat je God niet in de weg wil zitten. Hoe pas je dat nu toe? Langzamerhand gaan we naar het einde. Hoe pas je dat nu toe? Een paar gedachten. Allereerst een aantal voor vaders. Maar de moeders komen ook zo nog aan de beurt. En tenslotte nog even iedereen. En trouwens, als het gaat om vaders, voel je als grootvader vrijmoedig genoeg om het ook op jezelf toe te passen. Vaders, neem de volle verantwoordelijkheid en ga staan. Wees volwassen. En wees niet het grote kind in de rij van de andere kinderen. Ik heb al zoveel gezinnen meegemaakt waarin het gesprek met de vrouw van des huizes werd gezegd, we hebben 4 kinderen. 3 kleintjes en een grote. En dat is dan Harry. Of Piet. Of Joop. Neem je verantwoordelijkheid. Ga staan. Ga staan in de gezagspositie die God je geeft. Niet om je academische graad, niet om je kennis, je kunde en je kracht, maar gewoon omdat God het met jou ziet zitten. Ga staan. Neem je verantwoordelijkheid en schuif die niet af op je vrouw. Krijgt zij ook wat meer ruimte. Vaders, houd van je gezin. Bescherm ze. Kom voor ze op. Als je dochter half naakt de straat op gaat, zeg er dan wat van. Zodat ze niet als een lustobject de rest van de dag wordt bekeken. Vader, bescherm je gezin. We willen toch zo graag helden zijn? Nou, dit is onze kans. Held zijn in je gezin. Vaders, wees trouw aan je vrouw. Niet alleen in ons dagelijks handelen, maar ook in ons hoofd. Heb haar lief. Eer haar. Maak werk van je huwelijk. Want ook jij bent verantwoordelijk voor het in stand houden van je relatie. Dat is niet een vrouwendingetje. Stimuleer je vrouw. Ook in het uitwerken van haar talenten die God gegeven heeft. Ook jouw vrouw is niet alleen maar moeder en echtgenoot. Ze is allereerst vrouw. En ik geloof, die 3 rollen kan je het beste uitvoeren als je die 3 rollen voldoende voeding geeft. Dus bescherm je vrouw betekent niet hou haar onder de knoet. Maar het betekent geef haar de ruimte. zoals Christus de gemeente voor zich plaatst en alle ruimte geeft. Vaders, steek de handen uit je mouwen voor je gezin. Door in praktische materiële behoeften te voorzien. En als je niet handig bent, zoals ik, regel dan iets. Je hebt altijd nog een Having Steenhuis in je gemeente zitten. Die gewoon hartstikke handig is. Nou, die is toch al lang met pensioen, dus grijp je kans. Hè, Having? Moeders, ja, we proberen het weer een beetje ontspannen te krijgen. Moeders, jullie hebben gehoord welk potentieel je man, vader van je kinderen heeft ontvangen. Stimuleer hem erin. Geef hem de ruimte om het op zijn manier te doen. Jouw man, de vader van je kinderen, is niet een handig verlengstuk van jouw tekortschieten. Hij is iemand, net zoals jij. Gelijkwaardig, niet gelijkaardig. En tenslotte voor iedereen. Iedereen heeft een vader gehad. Neem vandaag eens de tijd om te kijken op welke manier deze relatie met de relatie met God kleurt. En of het ook klopt. Wellicht is er na vandaag iets op te lossen. Ik zou nog zo graag met mijn vader in gesprek willen, maar dat kan niet meer. Wie is hij? Wat vindt hij? En ik weet, er zijn meer mensen die vaders kwijt zijn geraakt, veel te jong. En dat je met vragen achter zit, achter bent gebleven. En misschien klinkt het een beetje gek, maar neem daar eens de tijd voor om dat te voelen. Om die rouw eens te voelen. En om jezelf niet te disqualificeren van, tjonge, wat achterlijk dat je daar nog last van hebt. Hè? Iemand zei er ooit eens een keer, heb je dat nog niet verwerkt? Ik zei, nee, groen, dat verwerk je. Verdriet verweef je. Dat blijft een onderdeel van je leven. Laten we als gemeente oog hebben voor elke gezinssamenstelling. En bij afwezigheid van een vader of kinderen elkaar niet in hokjes gaan duwen, maar de verbinding blijven zoeken. Heb oog voor elkaar en voor elkaars blauwe plekken. Blijf actief. En ieder in te zetten in de gemeente, de plek die God voor hen voor ogen heeft. Ik moet in dit geval denken aan mijn geestelijke vader, Aad van der Zanden. Aad van der Zanden en zijn eerste vrouw Kobi hebben jarenlang, kinderloos, het kinderwerk gedaan op de EO-landdag. Jarenlang hebben zij het kinderwerk gedaan op kasteel Rederoord voor de NCGB. Mijn vrouw die daar zit, kwam op jonge leeftijd door hun getuigenis tot geloof. En dat is de reden waarom ik hier zit. Want door haar getuigenis ben ik tot geloof gekomen. Dus laten we vooral niet denken, mensen die geen kinderen hebben, die doen er niet toe. Wat een arrogantie. Zij doen er op een andere manier toe. Iedereen is nodig. Acht niemand gering. Dat doet onze hemelse Vader in ieder geval niet.